Dit is de eerste aflevering in een reeks podcasts over mensen in de media, de bloemen in de Media Garden. Ik ben Jos Tuinstra en mijn eerste gast is Pernille Lalau, een van de presentatoren van Koffietijd en RTL Live. Pernille werd geboren op 18 september 1971 in Amsterdam. Ze studeerde internationaal marketing management aan de Hogeschool in Holland. Werkte voor AVO Sport Panorama, Club Veronica, zou omroepster bij TV10 worden, maar dat ging niet door. Deed de postcode bingo, presenteerde het nieuws op SBS6, werkte bij Net5, Teliac en ontwikkelde tussen de bedrijven door ook nog eens de nationale inburgeringstest in 2005. Tegenwoordig doet ze bij RTL4, Koffietijd en RTL Live. Welkom, Pernille Lalau.
Nou, leuk dat ik bij jou in deze podcast van jou mag komen en om over de media te praten. Een dagelijks live programma, dat is gewoon een way of life. Daar kan je niet van denken, oké, ik besteed er hier en daar eens wat aandacht aan. Dat gaat de hele dag door. Dus om je een idee te geven hoe dat gaat bij ons, om 7:00 zijn wij in de studio, in de villa. En dan hebben wij al een voorbespreking van een kwartiertje. Natuurlijk hebben we de uitzending al doorgelezen de dag ervoor en voorbereid. Maar dan zetten we de puntjes op de i wat betreft de flow van de gesprekken in de duo-presentatie. Zijn er nog dingen waar wij qua insteek extra aandacht aan willen besteden? Of dingen nog even extra met elkaar te overleggen? Dat is puur presentatie en eindredactie bij elkaar. En als we dan gerepeteerd hebben, het begint zo tegen 8:15, 9:00. Dan zijn wij rond 9:15 klaar voor de uitzending. En dan hebben we alles technisch doorgelopen. Voor het licht, voor de regie, voor onze gesprekken ook. En dan begint om 10:00 de uitzending tot 11:00. En ja, het is eigenlijk iedere dag een feestje om zo'n uitzending te mogen maken. Want wij hebben een keur aan gasten. Dat gaat van Jan Smit tot Mark Rutte. En alle levensverhalen er ook tussenin. We hebben heel veel aandacht voor goede doelen. En dat vind ik zelf heel mooi, want daardoor hoor je ook verhalen waar gewoonlijk niet zoveel aandacht voor is in de media. Mooie projecten waarmee mensen elkaar helpen. Gezondheidsprojecten, innovatieprojecten, heel veel duurzaamheidsprojecten. Ja, daar gaat mijn hart wel erg naar uit. Net zoals naar het menselijke gesprek. Maar dat betekent dus ook dat je in zo'n uitzending ongelooflijk veel verschillende emoties tegenkomt. Dat kan gaan van, bij wijze van spreken, de grootste taart van Nederland, tot aan een moeder die een oproep doet om het donorcodiciel te laten veranderen in Nederland. Zij wilde heel graag dat je daarin ook kon aankruisen dat er stamceldonatie werd gedaan. En haar zoon van 21 had plotseling acute leukemie gekregen en hij kon gewoon geen donor vinden. Ja, en dan tikt de klok en dan zie je dat er eigenlijk nog geen oplossing voor is in Nederland. Nou, dat donorcodiciel is onderwel aangepast. Daar ben ik dan echt heel blij mee dat wij als programma daar een bijdrage aan geven om dat verhaal kenbaar te maken. Nou, de uitzending vandaag was een ontzettend leuke uitzending. Een hele mooie, kwetsbare uitzending doordat we Stef Bos te gast hadden. Dan hebben we ook een vleugel en ja, zijn teksten vind ik altijd fantastisch. Die doorleefd zijn en veel over het leven meegeven en je laten stilstaan bij die pareltjes in het leven die zo snel voorbij gaan. Waar je hebt er vaak geen erg in, hè? Als je partner je belt en die zegt, joh, kijk even uit op de weg, want het gaat heel hard stormen vandaag. Dan hebben we zo snel de neiging om te denken, laat maar gaan, waarom zegt hij dat? Hè? Maar dat zijn nou juist de momenten van liefde. Dat zijn nou de juiste momenten om bij stil te staan. En ik vind dat Stef Bos dat op een hele mooie manier doet. Dus het was een, ik heb mijn hart opgehaald deze uitzending. En we hebben lekker in de duo kunnen presenteren, lekker kunnen pingpongen. Want dat is altijd heel belangrijk in een duo, dat je elkaar gunt en dat je met elkaar creëert. En als dat lukt, dan zit je echt in een superflow. Dus dat was mooi. En wat doen we dan na de uitzending? Nou, dan doen we een nabespreking altijd met de hele redactie. En ook met techniek erbij. Wat liep lekker? Wat liep niet lekker? Wat kunnen we beter doen? Waren sommige instarts niet op tijd? Hebben we bepaalde vragen overgeslagen met een reden? Kijk, wij hebben altijd een insteek voor een gesprek. Maar verder zijn wij volledig vrij om te improviseren. En wij zijn ook altijd betrokken bij de opzet van een gesprek. Dus als er een schrijver komt, dan heb je het boek al helemaal gelezen. En dan ben je ook bezig om een heel gesprek op te zetten en klaar te maken. Dus had ik een week of anderhalf geleden een heel mooi gesprek met de Italiaanse schrijver Paolo Cognetti. Van het wereldberoemde boek De Acht Bergen. Nou, dat is een hele bijzondere schrijver, een beetje teruggetrokken mens. En het gesprek met hem van ongeveer 10 minuten in het Italiaans. Ja, dat vond ik fantastisch om te mogen voorbereiden samen met mijn redactrice Mario, die zich ook helemaal erin had ingeleefd. Dan ben je gewoon al weken bezig om de juiste flow te creëren voorafgaand. En het mooiste vind ik dan altijd dat je alles wat je hebt gelezen, wat je hebt voorbereid, dat je dat in je achterzak steekt. En dan zeg ik altijd, goed, nu gaan we de vloer op en nou eens kijken wat we kunnen creëren. Dus dan laat je los wat je allemaal hebt voorbereid, technisch gezien en qua inhoud gezien. En dan ga je goed luisteren. En het is het mooiste om een gesprek te voeren met iemand waarin je luistert en elkaar voeding kan geven, zodat er iets ontstaat, vind ik.
Vind je jezelf een perfectionist? En als dat zo is, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld als het gaat om je programma's?
Qua voorbereiding vind ik het altijd ontzettend belangrijk dat ik me goed heb voorbereid. Dus dat is een soort van mijn gasten en ook mijn collega's die ook keihard werken, eer geven. Hè? Dus ook ik lees me in en ja, ook als ik laat thuis kom, dan is mijn dag niet al voordat ik gewoon alles wel gelezen heb. Dus in die zin leg ik mezelf wel die discipline op. Dat vind ik ook heel fijn als anderen dat doen. Dat we wel ons vak serieus en professioneel oppikken. En wat betreft het juiste beeld bij de juiste persoon, et cetera. Natuurlijk, daar let je allemaal op. Dus ik ben wel blij met een hele goede voorbereiding. Zodat ik juist daarna, wat ik net al zei, kan openen en creatief mag zijn met alles wat ik heb gelezen en weet over diegene. Maar dat ik me ook kan laten verrassen. Dus ik vind de verrassing in het leven wel heel fijn.
Je hebt marketing gestudeerd. Je bent uiteindelijk bij de omroep terechtgekomen. Je hebt zowel achter de schermen als voor de camera's gewerkt, heb ik begrepen. Wat heeft je er nou eigenlijk toe gebracht om dit te willen? Waarom ben je marketing gaan studeren? Waarom ben je uiteindelijk bij de omroep terechtgekomen? En wat heb je eigenlijk aan je studie bij de omroep gehad?
Nou, dat is een hele leuke vraag, Jos. Ja, dat klinkt inderdaad als een soort omweg, hè? Nou, ik had het voorrecht eigenlijk dat ik op mijn 12e mee mocht kijken bij AVRO Sportpanorama Junior. En dat was een radioprogramma dat volledig ging over sporten van kinderen. En zo was ik ook bijgekomen, want ik reed op een fiets met één wiel. En dat is in Amerika is dat een sport. Dus eigenlijk ben ik op jonge leeftijd al betrokken geweest met het eerste interview maken, een presentatietestje een keer mogen doen. En toen ben ik bij Club Veronica terechtgekomen daarna, bij Club Veronica TV. Toen was ik 14 en de rest was allemaal rond de 17, 18 jaar. Ja, dat vond ik een geweldige tijd, want iedereen was ouder. Je mocht allemaal mooie reportages maken. Wij deden ook alles, hè? We deden de montage, we schreven de teksten, we bepaalden de onderwerpen. En dan zaten we echt lang te vergaderen met z'n tienen over een programmaatje van 10 minuutjes, eens in de 2 weken. Maar daar mocht je zoveel leren en dat waren zulke leuke jonge mensen allemaal. Iedereen die daar in die lichting ook heeft meegedaan van het jaar, is wel in het vak beland. En toen ging ik ook schrijven voor het Club Veronica Blad. Dus ik schreef artikelen. En ik schreef voor AWB Club J, ook de jongere kant van de AWB. En toen was het de regisseur van dat radioprogramma van de AVRO die toen tegen mij zei, Peter Mader was dat, die zei, nou als jij nu een vervolgopleiding gaat doen, kies dan niet voor journalistiek, want je hebt al zoveel leuke dingen gedaan. Kies nou voor een opleiding die meer invulling kan geven aan die journalistiek. En dat is eigenlijk een fantastische tip van hem. En daarom heb ik gekozen voor een hele brede opleiding. Met veel taal erin, maar ook veel aan ondernemen. En ondernemerschap en economie. Dat zit ook wel in mijn familie, het ondernemerschap. Dus ik, ik heb dat gedaan en daarin ook afgestudeerd. En wat heb ik dan aan die opleiding? Nou, ik denk dat het heel fijn is om een beetje afstand te kunnen nemen soms van de glitter en glamour van tv. En gewoon ook te zien dat een televisieprogramma een product is. Wat aan een bepaalde behoefte voldoet. Wat je maakt voor een bepaalde doelgroep. En daarin moet je zowel journalistiek, maar ook voor je product een goede keuze maken. En het is al sinds 20 jaar geleden dat ik mijn eigen bedrijf heb opgezet. En daarin help ik nou juist mensen uit het bedrijfsleven, CEO's en dergelijke, om hun storytelling voor in de media goed neer te kunnen zetten. Maar dan wel echt met het gouden kader van wie is diegene. Ik geef geen trainingen, wat ik doe is sparren. Dus ik doe presentatiesparren en business sparren. Dus zowel over hoe ga je nu om met je zakencollega als hoe vertellen wij het verhaal over ons bedrijf en waar staat het voor en welke waarden hebben wij ook binnen dat bedrijf. Dus dat ben ik alleen maar verder gaan uitbouwen. Eerst de combinatie van journalistiek en marketing en daarnaast ook nog veel meer de mentale kant in die journalistieke ingeving en ook de marketing daarbij. Dus ik hou me daar dagelijks nog steeds mee bezig. Nou, dat is wel een aardige combi, toch?
Je doet natuurlijk heel veel interviews in Koffietijd en RTL Live. Wat voor soort interviews vind je nou het leukst om te doen? Met wat voor mensen praat je het liefst?
Voor mij is dat we een gesprek hebben met elkaar. Met oprechte interesse. Ik probeer ook altijd tegen mezelf te zeggen, als ik bijvoorbeeld een onderwerp krijg wat ik moeilijker vind, omdat het bijvoorbeeld emotioneler is. Het kan over kindermishandeling gaan. Of dan geef ik mezelf altijd de opdracht. Pure interesse. Ga niet in het verdriet zitten, want dan kan de ander zijn verhaal niet goed vertellen. En het mooiste vind ik dan als wij gewoon van mens tot mens met elkaar uitwisselen. Dus vooral de menselijke verhalen, wat iemand motiveert, wat doet iemand vooruit gaan in zijn leven en ontwikkelen, dat vind ik heel erg mooi. Dus de beweegredenen van iemand diep van binnen om bijvoorbeeld een goede doelenproject te doen. Of moeders die ik spreek, of vaders, of mensen die een ongeluk hebben gehad en toch die levensmoed blijven houden ondanks een handicap die ze hebben gekregen. Wat schuilt er nu achter een politicus? Hoe kan het dat een schrijver zo weet te raken met zijn woorden? Op welke manier doet diegene dat? En Nicky en French die langskomen als duo en die schrijven. Hoe komt dat proces tot stand? En die Paolo Cognetti die ik net noemde, die Italiaanse schrijver, die een heel teruggetrokken leven als mens heeft. Op welke manier heeft hij dan wel of geen contact met de mensen om zich heen? Waarom wil hij zich graag terugtrekken? Dat zijn allemaal dingen die mij intrigeren. Dus eigenlijk sta ik open voor iedereen. Want je weet nooit wat er echt achter iemand schuilt door alleen maar een gedeelte van iemand te horen. Hè? Je kan iemand op televisie zien, je kan mij op televisie zien. Maar dan weet je nog eigenlijk helemaal niet wie ik echt volledig ben. Want dat is het onderdeel van mij. Maar dan zie je mij niet als moeder bijvoorbeeld. Hè? Dus ik vind het heel mooi als we gesprekken hebben waarin je die verwovenheid hebt. En dat mag iedereen zijn. Want iedereen kan een ongelooflijk intrigerend en mooi verhaal hebben. Ja, en ik vind dat een ontdekkingstocht omdat te mogen ontrafelen samen met diegene.
Praten over het huidige medialandschap is natuurlijk erg hot. Hoe kijk jij daar nu op dit moment tegenaan? Er is zoveel aan het veranderen. Televisie kijken doen heel veel mensen on demand. Zelfs het luisteren van audio, hè, zoals nu ook blijkt uit deze podcast. Mensen vinden het over het algemeen niet meer normaal om in deze tijd gewoon voor de tv te gaan zitten en te kijken naar een programma wat ze dan op dat moment opzetten. Waarvan ze denken van nou dat komt nu, het is 8 uur, nu tijd voor het NOS-journaal of het RTL Nieuws of wat dan ook. Hè. Mensen kijken een heleboel dingen on demand. Uitzending gemist is heel populair, RTL, Excel, noem maar op. Wat verwacht jij daarvan? Denk je dat het medialandschap toch heel erg aan het veranderen is en dat dat misschien zelfs wel in het nadeel van jullie tv-presentatoren zal zijn?
De wereld is natuurlijk altijd in verandering. En gelukkig ook maar, want daardoor is het nooit hetzelfde. Het zou wel heel saai zijn dat het altijd hetzelfde is, toch? Dat het medialandschap dus ook aan het veranderen is en aan het transformeren. Logisch. En ik vind dat eigenlijk wel heel gaaf. Ik vind het ontzettend leuk dat je nu on-demand kan kijken. Ik weet nog wel dat ik vroeger een week zat te wachten om de videoclip van Michael Jackson te kunnen zien. En dan zag je hem 3 minuutjes en dan was het voorbij en dan kon je het nooit nog een keer zien. En dan wilde je het nog een keer zien, want je wilde de danspasjes leren. En dat kon gewoon niet. Dus wat dat betreft is dat on-demand is geweldig. En meteen daarbij vraag ik me dan ook af, wat doet dat nou met de nieuwe generatie, hè? Want ik merk aan mijn eigen kinderen ook, die zijn zo gewend om alles te kunnen zien en doen wanneer zij willen, dat het best wel moeilijk is voor de jongere generatie om geduld te hebben. En als er tegenslag is, wat dan? Dan is het snel van, ja, het werkt niet, het doet het niet, nou dan maar niet, hè? Terwijl wij heel veel geduld hebben moeten leren doordat je moest wachten op iets moois. Je hoort misschien wel, ik ben altijd bezig met de mentale kant ook van als er een technologische ontwikkeling is of een innovatie. En dat er nu internet zoveel bij is gekomen en dat daar dus ook ongelooflijk veel mensen zijn die hun YouTube-kanaal opzetten. Ik omarm dat eigenlijk alleen maar. Ik vind dat fantastisch, want je ziet zoveel talent wat je anders niet had gezien. En natuurlijk is er ook veel pulp, maar ik kijk ook dagelijks naar YouTube. En ik denk dat veel meer mensen van mijn leeftijd dat ook zouden kunnen doen, want je haalt er zoveel toffe informatie vandaan. Je kan dus veel sneller leren. En dat televisie het daardoor wat moeilijker krijgt, dat lijkt me wel meer dan logisch. Want de advertentieinkomsten, en daar komt mijn marketingkant, die moeten natuurlijk verdeeld worden over al die verschillende media. Dus televisie moet nog steeds bewijzen, hey, wij zijn nog steeds van de partij en ook belangrijk. Wat ik wel aardig vind ook weer, is dat je vaak merkt dat mensen die op YouTube zijn, het fantastisch vinden om op tv te komen. En vice versa vind ik de wereld van YouTube weer heel leuk. Want de wereld van de jonge generatie is echt, laten we delen met elkaar. We delen de ervaringen, we delen onze successen, je gunt het aan elkaar. Het is minder ego. En dat vind ik wel heel erg leuk eraan.
Ben je eigenlijk een workaholic? Ben je altijd druk? En als je afschakelt, waar schakel je dan mee af? Waar zoek je je afleiding? Bijvoorbeeld in het lezen van boeken of literatuur. Boeken en literatuur is natuurlijk hetzelfde, maar vind je dat fijn? Of luister je naar bepaalde stijl muziek? We horen het graag.
Ik denk als je dit aan mijn vrienden vraagt, dat ze wel zullen zeggen, ja, Pernil is wel een werkpaardje. En dat klopt ook wel. Ik vind werken namelijk echt leuk. En voor mij is werken spelen. Ik had het op een gegeven moment met mijn kinderen, die laat je thuis, hè? Je gaat naar je werk toe. En moet je je voorstellen, wat zeg je nou tegen je kinderen als je de deur uitgaat? Nou, ik ga werken, weet je wel, met zo'n serieus gezicht. Dan laat je ook meteen aan je kinderen zien dat werk eigenlijk helemaal niet leuk is. Maar dat is helemaal niet zo. Ik zeg altijd tegen de kinderen toen ze klein waren van, mama gaat spelen, ik ga spelen. Want werken is ontzettend leuk. Ik haal er heel veel energie uit. Ik merk ook in de uitwisseling met de mensen om me heen en de mensen waarmee ik in gesprek ben of de mensen die ik coach, dat ook mij ongelooflijk veel geluk brengt. Omdat je ziet dat iemand verder geholpen wordt en dat is gewoon hartstikke tof. Dus er is voor mij niet zo'n scheiding tussen dit is werk en dat is vrije tijd. Nee, daar is mijn werk gewoon veel te mooi voor. Dus ik ben ook eigenlijk altijd wel bezig met creëren en dingen bedenken. Ik vind het ook heel leuk om nieuwe ideeën te bedenken voor ondernemingen, voor hun uitingen, voor mezelf. Dus ik ben eigenlijk altijd wel bezig, inderdaad. En hoe kom ik dan tot de momenten van creatie? Dat kan heel snel bij mij. Dat is eigenlijk al als ik in de auto rijd, gewoon om me heen kijkend en van de natuur te genieten, de bomen te zien, en even stil te staan. bij een ondergaande zon even de auto aan de kant te zetten. En dan zie je, kijk, dit is een heel mooi moment. Deze zomer heb ik ook ongelooflijk veel tijd besteed in de bergen van Italië en Oostenrijk. Dat ligt natuurlijk vlak bij elkaar. Mountainbiken doe ik dan en dan doe ik freeride downhill. Dus dan ga je met van die kuilen, hè, ga je zoevend daar doorheen en spring je omhoog en dan zit je weer in een bocht. Dus je moet daar complete focus hebben. En als je dan zo'n trail hebt gereden, dan ga je zitten en dan kijk je naar die majestueuze bergen, die kammen, die schaduwen die over elkaar heen vallen. Die geur van dat gras, die groene tinten en dan ook de ondergaande zon daarna. Ja, dan voel ik de energie echt bubbelen bij mezelf en dan komen er altijd weer nieuwe mooie ideeën. Maar dat is echt heerlijk. Of het nou even frisse lucht is, of even kijken naar een bloem, of mijn kat lekker op schoot en die aaien. Dat zijn allemaal momenten waarop. Maar de natuur is voor mij heel, heel belangrijk.
Is wat je nu doet, wat je in lengte van dagen wil blijven doen? Bij de omroep werken, presenteren? Of heb je ook nog wel eens het verlangen om achter de schermen iets te gaan doen? Of programma's te gaan ontwikkelen, of wat dan ook? Hoe ziet je toekomst eruit? Hoe zou je graag willen dat je toekomst eruit ziet?
Nou, ik wil eigenlijk altijd datgene blijven doen waardoor ik mezelf kan blijven ontwikkelen als mens. En waardoor ik evolueer, zeg maar. Dus in de mediawereld heb je ongelooflijk veel kansen om verhalen te mogen maken. Verschillende belevingen te maken. Bijvoorbeeld ook als ambassadeur van Stichting Vluchteling kom ik in vluchtelingenkampen zoals in Dadaab in Kenia. Dan zien het leven van een hele andere kant. Hoe gedraag je jezelf daarbij? Ik wil nooit neerkijken op andere mensen. Soms dan hebben we er een beetje een handje van, vind ik, om te denken, wij weten het allemaal wel in het wijze Wit Westen. Maar dat is helemaal niet zo. Vaak weten mensen die hebben moeten vluchten of die in een moeilijke levenssituatie verkeren, veel meer wijsheid in hun overleven. Wat ze hebben meegemaakt dan ik. Dus dan is het ook heel belangrijk in mijn gevoel om diegene met alle eer van het mens zijn zijn eigen verhaal te laten doen. En niet dat ik dat maar eens eventjes vertel. Want wie ben ik nou helemaal? Hè? Dus op die manier blijf ik me altijd ontwikkelen. En waar dat dan ook is. Kijk, tot nu toe is dat in de media geweest. Maar ik heb niet voor niets ook mijn eigen bedrijf opgezet. Omdat ik daar heel veel voeding uit haal. Door mee te denken met mensen die tegen de muur aanlopen. Die op een gegeven moment hun talenten niet meer kwijt kunnen in bedrijven. Die hun hart en ziel niet meer kwijt kunnen. Dat zijn vaak ontzettend talentvolle mensen. Heel intelligent. Maar die lopen tegen de grenzen van hun eigen kunnen aan. Nou, op welke manier kan je nou je levenskracht opnieuw richten? Ook binnen de huidige werkgever waar je zit. Maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je daarmee om? En dat vind ik heel mooi, om met mensen mee te reizen. En dat zorgt ervoor dat ik daar ook weer zelf weer dingen van leer. Dus eigenlijk is het een continu leerproces, het leven. En dat vind ik ook het mooie, hoe zich dat ontvouwt, hè, Jos? Kijk, ik weet niet hoe het zich ontvouwt. Maar het evolueert altijd. Het ontvouwt zich altijd. En voor mij is het zo dat zolang ik puur inga op datgene wat mij intrigeert en wat mij inspireert. En of dat nou een gesprek is met iemand of een opleiding in het faciliteren van transformatie binnen bedrijven, wat ik heel veel doe. Dat draagt er allemaal aan bij. Dat je weer een stapje in je eigen mens zijn maakt. Dus dat is eigenlijk mijn grootste wens. Om altijd weer verder te gaan. En zolang je leeft op, ik noem dat connecting the dots. Je weet soms niet waarom je een cursus muziek hebt gedaan. En dan ineens komt het weer terug in je leven. Jij vroeg mij aan het begin, je hebt marketing gedaan, maar wat heb je daar nu aan? Nou, dat zal ik altijd integreren in de rest van mijn leven. En dat ik daarna nog een opleiding heb gedaan voor gevorderde journalistiek. Ja, dat zal ik altijd weer integreren in de rest van mijn leven. Daarna de opleidingen voor coaching en opleidingen voor facilitator worden. Ja, dat neem je allemaal mee, hè, in de volledigheid van je mens zijn. En als je dat connecting the dots doet, dan komt er vanzelf weer een volgend punt, een volgende stap. Maar het is ook een kwestie van vertrouwen hebben in jouw leven. En vertrouwen hebben en ook ergens een diep innerlijk weten dat er altijd weer iets nieuws gaat komen. En zo hoort het voor mij in het leven. Er is altijd verandering, er is altijd transformatie. En op welke manier ga jij daarmee om? Op welke manier integreer je dat in je leven en maak je de volgende stap? Dus ik ben heel benieuwd, Jos, net zoals jij. Wat zal dat zijn? Dat zullen we wel zien. Ik welkom dat levenspad, zeg maar. Laat het zich maar ontvouwen.
Dank je, Pernille, voor dit gesprek. Tot zover dit portret van de mediavrouw. Meer info over Pernille Lalau en haar werk op pernillelalau.tv.